We willen vanmiddag het woord van de Heere openen in 1 Johannes 4. En daarvan lezen de versen 7 tot en met 21. De schriftlezing 1 Johannes 4, vanaf vers 7 tot en met 21.
Geliefde, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven voor Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefde, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn wij ook schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons. En zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde en die in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn, en die vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst lief gehad heeft. Indien iemand zegt, ik heb God lief, en haat zijn broeder, die is een leugenaar, want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben.
In de prediking komt eigenlijk heel het gedeelte wat we hebben gelezen aan de orde, maar toch wel met name de woorden die we tegenkomen, twee keer, maar de eerste keer in vers 8. Want God is liefde. Geliefde gemeente, het gebeurde ergens in de donkere decembermaanden in de jaren 60. Een jonge predikant in de toenmalige Nederlands hervormde kerk had kort geleden zijn vrouw verloren naar een kortstondig ziekbed. Hij bleef alleen achter met twee hele kleine kinderen. Somber, iets wat moedeloos en verdrietig gingen de dagen aan hem voorbij. Voor hem was de vreugde uit zijn leven helemaal verdwenen. Op de zaterdag voor kerst had het flink gesneeuwd. En in de vroege ochtend liep die dominee de pastorie uit richting het kerkhof, welke lag vlak achter de Nederlands hervormde kerk. Hij liep naar het graf van zijn vrouw, waar hij de laatste weken bijna elke dag kwam. En bij de grafsteen knielde hij neer, terwijl de tranen biggelden over zijn wangen. En elke keer als hij hier was, voelde hij het gemis des te sterker. Er kwam de eenzaamheid in alle hevigheid op hem af. Met zijn vinger schreef hij in de sneeuw: God is. Toen stopte hij. Wat moest hij verder schrijven? Voor hem was God een brede, een grillige, een onbetrouwbare God geworden. Achter hem hoorde hij plotseling een meisjesstem. Het was het dochtertje van de koster. Blijkbaar was ze hem gevolgd. En ze zei: dominee, mag ik de zin afmaken? En hij knikte. En met haar vingertje schreef ze verder: God is liefde. En blij keek ze haar dominee aan en zei tegen hem: dat heb ik van uw vrouw geleerd toen ik bij haar op de zondagsschool zat. Stil en verwonderd keek die dominee naar dat meisje en naar die woorden die er geschreven waren in de sneeuw. Daar stonden die letters: God is liefde. En dat was wat zijn vrouw aan dat meisje had geleerd. En nu kreeg hij via dat kleine meisje van zijn vrouw datzelfde onderwijs. En stamelend en schokkend herhaalde hij die woorden hardop: God is liefde. Een aangevochten belijdenis? Jazeker, dat ook. Maar bovenal een rijke belijdenis. Een belijdenis waar Johannes van mag spreken. En dat brengt ons bij onze tekst. God is liefde. Drie gedachten. De openbaring van deze liefde, de uitstraling van deze liefde en de uitwerking van deze liefde. God is liefde. De openbaring van deze liefde, de uitstraling van deze liefde en de uitwerking van deze liefde. God is liefde. Jarenlang stonden die woorden met grote letters op een billboard langs de A20 bij Rotterdam. Misschien hebt u of jij ze ook wel eens gezien. Ik kwam er in die tijd elke dag langs toen ik vanuit mijn woonplaats hier in Sliedrecht ging naar de school waar ik les gaf in Rotterdam. En elke keer kwam je langs die woorden die daar stonden: God is liefde. Woorden uit 1 Johannes 4. Twee keer staan ze er zelfs in. In vers 8, want God is liefde. En in vers 16 komen we ze ook weer tegen. God is liefde. Nadat Johannes in de eerste 6 versen van hoofdstuk 4 aandacht heeft gevraagd voor het belijden van het juiste geloof, gaat hij vanaf vers 7 in op het leven en de daden van een christen. Een christenleven die gekenmerkt wordt door de liefde. Liefde tot God, liefde tot de naaste. Het is niet de eerste keer dat Johannes spreekt over de liefde. In hoofdstuk 2, u kunt dat teruglezen, gaat het daarover in de versen 3 tot en met 11. In hoofdstuk 3, de versen 11 tot en met 18. Maar nergens is Johannes zo uitgebreid en zo concreet als het gaat over de liefde dan in dit tekstgedeelte. Als we zouden gaan tellen, dan zien we dat het werkwoord liefhebben maar liefst 15 keer voorkomt in het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. En het zelfstandige naamwoord de liefde komt zelfs zo'n 10 keer voor. Liefhebben. De liefde. Nou, het zijn toch woorden die wij ook veel gebruiken. Bladen worden er vol over geschreven. Popliedjes gaan bijna nergens anders over. En jongeren kunnen er met elkaar tijden over spreken. Liefde. Liefhebben. Maar wat is dat nou precies? En wat houdt dat nou in? Nou, Johannes maakt in elk geval wel duidelijk vanuit dit gedeelte dat liefhebben niet iets vanzelfsprekends is. En liefde zelfs niet opwelt uit het hart van een mens. Hij laat hier duidelijk weten, liefde is een geschenk van God. God is de bron ervan, immers God is liefde. Dat is trouwens toch wel de heerlijkste en de rijkste boodschap die er is. God is van alles, God is licht, God is sterkte, God is wijsheid. Maar bovenal, Hij is liefde. Hij is dat in zichzelf, Hij is dat van zichzelf. Hij is dat in zijn wezen. De Vader heeft de Zoon lief, de Zoon heeft de Vader lief en de Vader en de Zoon hebben de Heilige Geest lief. God is de bron van liefde. En welke boodschap kan een gezelschap van Adamskinderen, want dat zijn we toch ten diepste allemaal, welke boodschap kan een gezelschap van Adamskinderen nou beter horen dan dit? En wat kan ik vanavond beter tegen u zeggen dan dit woord? God is liefde. Ja, van ons allen moet gezegd worden dat wij mensenkinderen zijn die liggen onder het vonnis van de dood. Wij zijn wetsovertreders en wij hebben Gods toorn verdiend. En als je die gaat zien in je leven, als de Heilige Geest je daarvan gaat overtuigen, van die zonde in je leven, de ongerechtigheden in je bestaan, je verdorvenheid, als je daar oog voor krijgt door het ontdekkende werk van God de Heilige Geest, dan ga je God zien in zijn rechtvaardige toorn. Want tegen die donkere achtergrond van onze zondigheid staat toch de heiligheid en de rechtvaardigheid van God. Hij die geen zonde door de vingers kan zien. Hij die de zonde met de hoogste straf aan lichaam en ziel zal straffen. En als één iets daarvan had gezien, was dat Paulus wel. Hij zag dat, hij wist dat en hij begreep dat. En daarom schreef hij aan de gemeente van de Hebreeën, want onze God is een verterend vuur. Begrijp je? Voor die God, die heilige en die rechtvaardige God, kan geen mens bestaan. En oog in oog met die God zal elk mens vergaan. En dan gaat de schrift open. En lezen we het bij Johannes. God is liefde. En dat is dan toch zo'n heerlijke, genadevolle en rijke boodschap. En hoe dan? Hoe is God dan liefde? Enkel in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. We lezen dat in vers 9. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Dat is nou het bewijs van Gods liefde. De zending van zijn Zoon naar deze aarde. De komst van Jezus Christus in het vlees. Dus Gods liefde is niet iets abstracts. Is ook niet een sentimenteel gevoel. Het is ook niet iets vaags. Nee, Gods liefde is geopenbaard. Zichtbaar gemaakt. Aan het licht gebracht. Zoals als het morgen een heldere dag zou zijn, als dan de zon opkomt, dat dan die opkomende zon heel de omgeving aan het licht brengt. En het laat dus zien dat Gods liefde is geopenbaard, dat het dus van Gods kant komt. Gods liefde is niet door ons opgewekt, wordt ook niet door ons verdiend, maar het komt vanuit God zelf. Het komt helemaal bij God vandaan. En hoe dan? Dat zegt Johannes in de zending van Gods Zoon. Daarin verklaart God zijn hart. En zo doet God een liefdesaanzoek aan een in zonde gevallen wereld. De liefde van God richting de mensheid blijkt nou in de zending van zijn Zoon. De hoogste onthulling van Gods liefde vond plaats toen God zijn Zoon zond naar deze wereld. God gaf zijn Zoon weg. Vandaag de dag gebeurt er nog wel eens dat bij een huwelijkssluiting een vader zijn dochter weggeeft. Het is een verschijnsel die wij niet altijd hebben gekend, maar wat eigenlijk wat is komen overwaaien vanuit Amerika. Terwijl aan de andere kant het nog wel enigszins oude papieren heeft, want het komt voort uit die tijd dat een dochter werd gezien als bezit van een familie. En als een vader dan zijn dochter weggaf, dan blijkt daaruit dat die vader ook achter dit huwelijk staat. En die vader die draagt dan zijn dochter over aan één die te vertrouwen is. Die vader die geeft zijn dochter weg aan de man die van zijn dochter is gaan houden. Nou, let er nou eens op God de Vader. Aan wie geeft hij nou zijn Zoon weg? Aan de wereld, zo lezen we. Wat is dat voor een wereld? De van God afgevallen wereld. De zondige mensenwereld. De wereld die in het boze ligt. De wereld die niet op de Heere Jezus zit te wachten. Immers, hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Hij spreekt hieruit nou niet de liefde van God. God zendt zijn Zoon naar vijandig gebied. God, mag ik het zo zeggen, die zendt zijn Zoon naar de strijdlinie. En daar staan ze klaar om hem te slaan. Om hem te pijnigen. Om hem te doden. En de Vader wist dat. En de Zoon wist dat. Toch werd hij uitgezonden op vredesmissie. Ik las een aantal weken geleden van een Russische vader. Hij had 5 zoons. En de oudste 2, die waren opgeroepen om te strijden aan het front. En het ging die vader door merg en been, want hij was bang dat hij zijn jongens in de strijd zou gaan verliezen. Hij troostte zich met de gedachte dat de 3 andere jongens nog veel te jong waren om te kunnen vechten. Zij zouden in elk geval niet worden uitgezonden. Nu heeft God zijn enig geboren zoon gezonden. Zijn enige geboren, uniek, de enige in zijn soort, onvergelijkbaar. God heeft maar 1 zoon en die zendt hij naar het front. Bewust, moedwillig, met een opdracht. Vers 10. En zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening van onze zonden. Tot een verzoening van onze zonde. Daartoe moest hij komen. Daartoe moest hij naar het kruis. Om de toorn van God tegen de zonden op zich te nemen. God zond zijn zoon. Opdat hij onder de wet zou komen. En de vloek van de wet zou wegdragen. Gods liefde. Die ten volle blijkt aan het kruis. Golgotha, het ultieme bewijs dat God liefde is. Ja, daar, waar het bloed sijpelt, waar de beulen tekeer gaan, waar de haat zich richt tegen de Heere Jezus, waar de spijkers in zijn handen en in zijn voeten worden geslagen en het zweet door de wondkoorts van zijn voorhoofd gutst. Daar waar de vijandschap tastbaar, merkbaar en voelbaar is. Daar bewijst God zijn liefde. Want daar hangt Hij, Gods enige geboren kind. De Zoon van Gods liefde. En Hij hangt er in zijn zelfopofferende liefde. Moet u zien wat daar met hem gebeurt. Ze hebben op zijn rug geploegd. Die ijzeren spijkers die door zijn handen en zijn voeten worden geslagen. Hij vergaat daar van de pijn. En zijn binnenste wordt als een kolkende zee in beroering gebracht. Hij hangt daar om te sterven. Wat bezielt hem? Waarom doet hij dat? Liefde. Het is liefde die hem drijft. Liefde voor u. Voor jou. Voor mij. Want dat is een opdracht. Daartoe is hij gezonden. Vers 14. Dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Dat is de taak die hij kreeg. Zaligmaker. Die om ons te redden de hemel verliet. En Johannes gebruikt hier voor zaligmaker het woordje soter. Dat is eigenlijk een woord dat Johannes helemaal niet veel gebruikt. Het komt hiervoor en is een evangelie in Johannes 4, vers 42. Het woordje soter, zaligmaker, wat eigenlijk gebruikt werd in die dagen voor mensen die zich voor hun stad of voor hun vaderland verdienstelijk hadden gemaakt. Aan het begin van de jaartelling werd er ook wel een titel die toegepast werd op keizer Augustus. Maar hier krijgt de Heere Jezus deze eretitel. Soter, zaligmaker. In hem komt Gods liefde uit. De zaligmaker der wereld. Der wereld. Ziet u dus waar Gods liefde zich op richt? Op die wereld. Dus niet op lieve mensen. Op vrome mensen. Op keurige mensen. Op opgeknapte mensen. Nee, Gods liefde, en lees er maar Romeinen 5 nog maar eens op na vanavond. Gods liefde richt zich op vijanden. Op zondaren. Op goddelozen. God gaf zijn Zoon voor vijanden. Voor hen die hem nooit enig dienst hebben bewezen. God is liefde. Oh ja, de realiteit van het leven staat er soms haaks op. Het slagveld in Oekraïne. Als ik denk aan de eigen gemeente. Waar we gisteren een jongetje van 5 dagen oud hebben moeten begraven. Ziekenhuizen die vol liggen. Het leed dat er is, verdriet dat er is, de pijn die velen voelen. En dan toch dit woord, God is liefde. Hoe dan? Kijk naar Gethsemane. Kijk naar Golgotha. Let op het lege graf. Want juist naar zo'n verzwakte en naar zo'n verziekte En naar zo'n verdwaasde wereld heeft God zijn Zoon gezonden. Een wereld die stinkt van de hebzucht, van de vuiligheid en van de haat. Een wereld waarop niemand naar God vraagt en waar veel bloed wordt vergoten. Een wereld die Gods geboden met de voeten treedt. Naar die wereld zond God zijn Zoon. Hij zond het liefste wat hij had. En wie doet dat? God. Hij stuurt zijn enige geboren zoon erop uit. En waartoe werd hij gedreven? Wat was zijn motief? Gods opzoekende zondaarsliefde. Onverklaarbaar. Onbegrijpbaar. En toch zo heerlijk waar. Kijk nu eens naar die zoon van Gods liefde. Zie je dan niet die glans van eeuwige liefde? Hoe hij zijn leven ervoor over heeft gehad. Hij die er niet voor terugdeinsde om zichzelf te geven tot in de dood. En die lief gehad heeft tot het einde. Zijn liefde die het eerste is. En zijn liefde die voorop gaat. God is liefde. Is deze God, de liefde van u en jou en mijn hart, dan niet waard? Want Johannes zegt erbij, door hem is er leven. Opdat wij zouden leven door hem. Eeuwig leven. God die zijn zoon zendt naar deze wereld als de redder, als de zaligmaker. Door wie er leven, eeuwig leven is. Maar begrijpen we ook de klem die erachter ligt. Als je hem niet moet, dan ga je met die wereld ten onder. En als je in hem niet gelooft, dan blijf je liggen onder Gods rechtvaardig oordeel. Ja, als u van Jezus niet bent, mist u dat eeuwige leven. En zeg nou, dat wilt u toch niet? U wilt toch niet blijven liggen onder Gods toorn? Bedenk. God biedt het u aan, zijn liefde. En hij komt met zijn liefdesaanzoek tot u en tot jou. Wat vind je nou van zijn liefdesblijk? Ja, beter gezegd, wat vind je nou van de zoon van Gods liefde? Zeg het eens eerlijk. U die al zo vaak dat evangelie hebt gehoord. Jij die er misschien bij bent opgegroeid. Wat vind je nou van Jezus? Wat zie je nou in hem? Want op die vraag moet wel een antwoord komen. En dat brengt bij onze tweede gedachte. De uitstraling van deze liefde. Want Gods liefde drijft tot wederliefde. De liefde van de mens dient nou het antwoord te zijn op Gods liefde tot de mens. En dat is wat Johannes meerdere keren benoemt in zijn brief. Wie Gods liefde ontvangt, die gaat daarvan ook uitdelen. Kijk maar vers 7. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. Vers 11. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn wij ook schuldig elkander lief te hebben. Vers 13. Wat ook staat. Vers 12. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Kijk, dat nieuwe leven uit God, dat kent heel veel kenmerken. In vers 13 wordt er dan gesproken over de gaven van de geest. In vers 14 gaat het dan over de belijdenis aangaande Christus. Als we terug zouden bladeren over dat nieuwe leven, gaat het in hoofdstuk 2 over het houden van Gods geboden. Het zijn allemaal zaken waaraan je dat nieuwe leven, dat leven uit God kent. Maar het belangrijkste kenmerk is de liefde. Verticaal tot God, horizontaal tot onze naaste. En Johannes gaat het hier verder uitwerken. Waaraan herkent u nou een kind van God? Waaraan herken jij nou een kind van God in het midden van de gemeente van Sliedrecht? Die herken je aan de liefde. Maar wat is dat dan voor een liefde? Dan wordt dat toch wel de volgende vraag. Want wat in de wereld wordt ook gesproken over de liefde. Jongens en meisjes vinden elkaar. Huwelijken worden gesloten en er klinken vele liefdesliedjes. En tegenwoordig is dat begrip liefde wordt ook wel heel, heel breed getrokken. En de samenleving die zegt dat het liefdeloos is als je niet mee kan gaan met allerlei alternatieve samenlevingsvormen. En wie vragen stelt bij al die nieuwe ideologieën, die krijgt al snel te horen dat hij toch wel liefdeloos is. Ja, we zien dat in onze tolerante samenleving de liefde stopt bij de grens van het eigen gelijk. Als je daar overheen gaat, dan kun je allerlei haatberichten komen op je af. Nee, de liefde van de wereld die stopt waar je tegen het denken van de wereld ingaat. Dus dat is niet de liefde die Johannes bedoelt. Wat bedoelt hij dan wel? Oh, dat is nog een andere liefde. Liefde in families, liefde in vriendengroepen, liefde die zich richt op gelijkgezinden, op collega's op je werk of op klasgenoten bij je in de klas. Met elkaar heb je het goed en je bent er voor elkaar en je leeft met elkaar mee. Dat is eigenlijk waarvan we lezen in de schrift iets van die natuurlijke liefde. Liefde die je hebt voor je familie en voor je vrienden. Het is trouwens fijn als die liefdesband tussen familieleden en vrienden er is. Maar die liefde die blijft dan vaak beperkt tot degene aan wie jij je verbonden weet. En buiten de familiekring of buiten de vriendenkring kan zo iemand keihard, meedogenloos en liefdeloos zijn. Deze vorm van liefde bedoelt Johannes ook niet. Want deze vorm van liefde, die vind je gelukkig ook nog in de wereld en die houdt het in de samenleving ook nog draaglijk. Maar Johannes gebruikt hier een ander woord voor liefhebben. Agapao. Dat is een liefde die veel verder gaat dan een liefde die gebaseerd is op familiebanden of op vriendschap. Dat werkwoord dat wijst op een onbaatzuchtige liefde. Een liefde die geeft zonder dat het iets terugkrijgt. Een liefde die zichzelf ervoor over heeft. Iemand zei het zo en dat is eigenlijk wel een hele diepe zin. De Bijbelse liefde moet het niet hebben van de inkomsten, maar van de uitgaven. Het gaat dan om het liefhebben van die ander, al krijg je er zelf niks voor terug. En is die ander nog zo vol gebreken. Maar zegt Johannes, die liefde is er nou bij een kind van God. En daaraan herken je nu ook een kind van God. Johannes zegt, dat kan niet anders. Want de liefde is uit God En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend. Dus die vrucht van het nieuwe leven, dat is hartelijke broederliefde en zusterliefde. En Johannes is daarin heel radicaal. Als hij zegt in vers 8, die niet lief heeft, die heeft God niet gekend. Wie niet lief heeft, die laat dus zien dat hij niet door het evangelie is veranderd. Dan kunt u nog zo orthodox zijn. Misschien nog zo rechtzinnig en zo bijbelvast. En ben je echt een strijder voor de waarheid? Maar als je ondertussen met haat vervuld bent richting de naaste, dan mis je alles. En Johannes zegt het. Als die liefde tot die naaste ontbreekt, heb je geen relatie met God. Al kun je nog zo mooi spreken en heb je de woorden klaar. Maar dan zegt hij zelfs, dan ben je een bedrieger. Want kennis van God en liefde tot God en tot de naaste zijn twee zijden van dezelfde munt. En ik las het zo in een verklaring. Degene die uit God is geboren, die is een raam waardoor de liefde van God schijnt in deze wereld. Dan ga je die liefde uitstralen. En je straalt ook wat uit. Je zegt, maar wat straal ik dan uit? Nou, kijk maar naar vers 17, naar het slot. Want daar staat het. Namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Dus wij zijn gelijk hij is. En zo dient het te zijn voor al Gods kinderen. Zij zijn zoals Jezus is. Ze drukken zijn voetstappen. Ze vertonen zijn beeld. Ze worden aan hem gelijkvormig. Ze verspreiden de geur van Christus. Ze stralen dat beeld van Christus uit. En hoe is Jezus? Hij is liefde. Hij die de stinkende voeten van de discipelen heeft gewassen. Hij die in huis kwam van tollenaren en zondaren. Hij die niet afgunstig was. Hij die goedertieren is. Hij die niet opgeblazen was. En kijk maar al die kenmerken over de liefde die je vindt in 1 Korinthe 13. Waarvan je al die kenmerken, daar kun je op het woordje de liefde, kun je de naam van de Heere Jezus invullen. Hij die lief had tot het einde. En die liefde, ja, die breekt toch onze geslepenheid. En in die liefde ga je over grenzen heen en hou je het vol met mensen met wie je het anders al lang zal hebben gehad. Want je drukt de voetstappen van de Heer Jezus. En dan denk ik aan die vrouw. Een vrouw die de Tweede Wereldoorlog had meegemaakt. En ze had in die oorlog had ze heel veel familie en vrienden verloren. En ze had het soms gezien, zeker in die tijd dat ze in het concentratiekamp had gezeten. Hoe de vijand soms meedogenloos omging met andere gevangenen. En hoe de vijand er velen had gedood. En als ze terugdacht aan de blik in de ogen van de kampbewaarders, gaf haar dat siddering en vrees. Ze overleefde het kamp. En bij de bevrijding van dat kamp wilden de bevrijders en de andere overlevenden, die wilden wraak nemen op de vijand. En ook zij kreeg de mogelijkheid om één persoon aan te wijzen die dan zou worden gedood. Ze weigerde. En ze zei: Jezus, die heeft geleden voor vijanden aan het kruis. En Jezus heeft zijn bloed gegeven voor mensen die tegen hem hebben opgestaan. Zou ik dan nu mijn vijand van het leven moeten beroven? Dat kon ze niet. Ze zei: zet hem gevangen. Laat hem straf krijgen die hij heeft verdiend. Maar laat hem wel in leven. Laat hem wel genadetijd krijgen. En proeven we. Dat is nou iets van die navolging van Christus. Ze straalde zijn liefde uit. Gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. En dat kan dan toch alleen vanuit die geloofsverbondenheid aan de Heere Jezus. En dan leer je van hem wat echte liefde is. Hij doet het je voor, opdat jij het hem zal nadoen. En die christelijke liefde, die werkt dan als een magneet. Want het is in de wereld als een lichtstraal in een donkere nacht. Als een liefelijke reuk in deze wereld, waarin de geur van het bederf van de zonde hangt. Maar zo vloeit Gods liefde de wereld in door het kanaal van de onderlinge liefde. En dat heeft dan ook tenslotte zijn uitwerking. De uitwerking van deze liefde. Want een leven in liefde en een leven met liefde, die heeft dan ook een positieve uitwerking. Johannes benoemt dat in vers 17. En hij benoemt daar wat de liefde in de praktijk van alle dag betekent. Want het liefhebben van een ander heeft niet alleen een positieve uitwerking op die ander, dat valt niet alleen op in deze wereld, maar het heeft ook een positieve uitwerking op de gelovigen, op de kinderen van God. Want dan zegt hij in vers 17, en dat is nog best een lastige tekst: hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag van het oordeel. Wanneer mensen God en elkaar lief hebben, is dat de vervulling van Gods bedoeling met de schepping en de verlossing. En zegt hij, dat geeft vrijmoedigheid met het oog op de dag van het oordeel. Johannes die wijst hier op die oordeelsdag. De dag van het oordeel, de dag dat alle boeken opengaan. Alles aan het licht komt. Waar je hier nog dingen verborgen kan houden, zal straks door de rechter van hemel en aarde worden opengelegd. Dan zal het vonnis worden geveld en dan zal de scheiding plaatsvinden. En dat oordeel, dat zal gaan over alle mensen. En niemand kan dat oordeel ontlopen. Ja, als je daaraan denkt, die oordeelsdag, wie zal daarvoor niet vrezen? De dag van de grote eindafrekening. Als ons leven opengelegd wordt voor Gods aangezicht, wie kan dan voor God bestaan? Wie kan God dan onder ogen komen? Dat is toch iets vreeswekkends. Waardoor je ook Paulus begrijpt als hij het zegt in zijn brief aan de Hebreeën: vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. Nou, zegt Johannes, toch hoeft dat niet. Nee. Waarom dan niet? Waarom dan toch opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag van het oordeel? Omdat op die oordeelsdag de werken der liefde geopenbaard zullen worden. Heeft Jezus dat niet zelf gezegd in Matteüs 25? Ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Op die dag, op die oordeelsdag, zullen dus de werken der liefde openbaar komen als de vrucht van de bekering. En zegt Johannes, daarom hoef je niet bang te zijn, kind van God. Als die liefde tot God en de liefde tot je naaste goed functioneert. Wie God werkelijk lief heeft en wie zijn naaste lief heeft, die zal zonder vrees die oordeelsdag tegemoet mogen gaan. Gelijkvormigheid aan Christus geeft vrijmoedigheid. In 1 Johannes, dat is eigenlijk de brief die helemaal staat in het kader van de heiliging. En daarom is het ook allereerst een vraag die uitgaat naar kinderen van God in ons midden. Hoe zit het als u denkt aan de oordeelsdag? Misschien zegt u wel dat u daar zo vaak bevreesd voor bent. Hoe komt dat? Johannes die wijst op een mogelijke oorzaak. Dat het komt omdat het leven uit God, uit de bron der liefde, niet functioneert. Je liegt de ander wat voor. Je bedriegt de ander. Je ligt je naast je een pootje. Je gaat voor jezelf ten koste van die ander. Je negeert die ander. Je leeft misschien in haat en wrok tegenover je naaste. Jij zegt Johannes, als dat zo is, dan hebt u reden om te vrezen voor die oordeelsdag. Want eenmaal zal alles worden opengelegd. Alles wat je hebt gedacht over die ander. Alles wat je hebt gezegd over die ander. Alles wat je hebt gedaan in het negatieve richting die ander. Dat komt openbaar. En dan is het terecht dat je vrees hebt. Want zegt hij, de vrees heeft pijn. En die vrees is niet volmaakt in de liefde. En dan is het zo opvallend dat Johannes dan voor pijn een woord gebruikt dat ook nou weer precies terugkomt in Matteüs 25. Daar staat dan, aan het slot van die gelijkenis over het oordeel, en dan staat er in vers 46, en deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Zullen gaan in de eeuwige pijn, dat wijst dus op de straf. Als die liefde tot God en tot de naaste niet functioneert, dan is er inderdaad reden om te vrezen voor de dag van het oordeel. Begrijpt u, kind van God in ons midden, als dat niet functioneert in uw leven, dat er dan ook reden is om met vrees die oordeelsdag tegemoet te gaan. De ziel die voortdurend gekweld en beangst wordt. Maar die vrees die ophoudt en die pijn die ophoudt, wanneer je verzekerd mag zijn van het geloof. En als die werken der liefde der zijn, dan verzekert Gods geest je van het aandeel wat je hebt in Christus. En is er die vrees dus niet voor hen die gelijk als Christus zijn en zijn beeld mogen uitdragen. Die vrees is er dus niet voor diegenen die uit God zijn geboren en waar het geloof in de beoefening is, waar het ook functioneert. Want zegt Johannes, er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Die liefde, die neemt dan de vrees voor het oordeel weg. Die angst, die wordt weggedreven door de liefde van God in Christus. Begrijpt u? Wie dus dicht bij de Heere Jezus leeft. En wie dat beeld van Christus gelijkvormig wordt. Die heeft geen vrees voor de oordeelsdag. O ja, dan kun je hier wel eens vrezen. Als de vijand op je afspringt. Als de tegenstanders zich op je werpen. En als de boze komt met zijn verleidingen. Maar voor de oordeelsdag is er geen vrees. Dan mag je dan met vrijmoedigheid naartoe leven. Dan kun je daar zelfs naar uitzien. Dat eenmaal die dag komt waarop aan al het onrecht een einde komt. En alles zal worden rechtgezet. Dat is toch ook een troost voor Gods kinderen. Maar hoe anders, en dat is het laatste. Hoe anders ligt dat voor hen die deze liefde van God niet kennen? Dan hebt u reden om te vrezen. Want dan zullen op de oordeelsdag al je boze werken aan het licht komen. En dan zul je een God onder ogen moeten komen die je niet kent. En daarom komt er ook zo aan het einde van deze zondag die vraag op ons af. Hoe ligt het nou in ons leven? Leven wij uit die liefde of leven wij voor onszelf? Want er komt er aan op die liefde tot God en de liefde tot de naaste. En misschien moet u zeggen dat u koud en kil bent. Liefdeloos naar uw naaste. Koud als het gaat om de omgang met de Heere. Dat u moet zeggen, er ligt een grote kloof tussen God en mijn ziel. En de zonden die liggen ertussen in mijn leven. Weet u, God heeft zijn Zoon gezonden in de gelijkheid van ons zondige vlees. En als die vloek van de wet als hindernis ligt op uw levensweg. Jezus Christus is een vloek geworden om ons van die vloek der wet te verlossen. En dan ligt u in het graf van de zonde. Misschien 18 jaar, of 38 jaar, of 68 jaar, of 88 jaar, hoe oud u ook maar bent. En stinkt alles van u naar de zonde. En verspreidt u die geur van Adam nog steeds. En zit u met die vraag, zou dat voor mij ooit nog anders kunnen worden? Bedenk, zijn liefde is uitgegaan naar vijanden, naar zondaren, naar goddelozen. En hij wil zulke nog opzoeken en hij wil ze nog levend maken. Zie dan op de Zoon van Gods liefde. Hij is het die harde harten verbreekt. En verloren zondaren tot zich trekt. God wil verloren zondaren immers nog redden. En daarom heeft hij zijn Zoon gezonden. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld. Daar kwam hij. En daar boog hij. Onder de vloek der wet. En werden al die zonden op hem gelegd. En heeft hij ze weggedragen naar het kruis van Golgotha. En werden ze één voor één gehecht aan het vloekhout van het kruis. En heeft hij ze uitgedeld. En hij wist voor wie hij dat deed. Voor wie hij werd gelegd in de kribbe en werd gehangen aan het kruis. Daar stierf hij voor zondaar, voor vijand, voor goddeloos. Begrijpt u iets van deze liefde Gods? Ik begrijp er niets van. Maar daarom heb ik deze God zo hartelijk lief. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad.